Welkom bij de podcast over babyverlies. De plek waar moeders die babyverlies hebben meegemaakt hun verhaal kunnen delen en gehoord worden. Mijn naam is Desiree van Nieuwenhoven. Als mama van Tom en Tim, die in 2006 en 2007 stilgeboren werden, en als iemand die zelf een miskraam heeft ervaren, ken ik de diepe sporen die zulk verlies achterlaat. Ik heb deze intense reis van verdriet naar kracht doorlopen en wil dat pad nu verlichten voor anderen. Dat doe ik in de Stillborn Sisterhood, een community voor vrouwen met babyverlies. Het delen van deze verhalen kan soms overweldigend zijn, dus nemen we een pauze als dat nodig is. We zijn hier om te luisteren, te begrijpen en te steunen. Dus zet je schrap voor diepgaande gesprekken die troost bieden, herkenning geven en kracht geven. Veel luisterplezier. In deze podcast praat ik met Mieke. Mieke was zwanger van een drieling. Ze gaat zelf vertellen wat er allemaal gebeurd is. Mieke reageerde op een oproep van mij om een podcast op te nemen. Ze wilde graag haar verhaal doen. Dus Mieke, hartelijk welkom en fijn dat jij je verhaal wil vertellen en met mij in gesprek gaan. Dus kun je met de deur in huis vallen en vertellen wat jouw ervaring is met jouw babyverlies?
Ik ben advocaat en ik ben in deze podcast omdat ik in mijn leven heb meegemaakt dat ik twee kindjes in een drielingszwangerschap mocht verliezen. En dat heb ik later meer verweven in mijn leven door ook miskraamcoach te worden.
En hoe ver was je in de zwangerschap toen dit gebeurde? En hoe kwam je erachter?
Hoe kwam ik erachter? Dat vind ik een leuke vraag. Ik kwam erachter omdat ik wakker werd met een natte broek, naar de toilet ging en er gewoon een compleet vruchtje uit mij viel. Dus toen dacht ik, dit kan niet kloppen. En dat was vrij in het begin van de zwangerschap. Ik was me toen nog niet bewust van het feit dat ik een drieling droeg. Dus ik dacht eigenlijk, dit is einde kinderwens. Mijn man had aangegeven dat hij geen medisch gedoe wou. We hadden al twee jongens die wat ouder waren. Dus ja, we wouden wel graag een derde, maar het moest niet te veel, niet te ingewikkeld worden. Dus toen dit gebeurde, dacht ik, het is klaar. Ja.
Toen wist je nog niet dat je zwanger was van een drieling. Dus dan verlies je een vruchtje. En dan denk je, de zwangerschap is over. Maar hoe kom je, was er dan bij dat verliezen van dat vruchtje, waren er dat dan die twee? Of was het later nog een keer? Want hoe is dat gegaan?
Nee, het was er één. En ik heb hem het opgevangen. Dat klinkt heel mooi, maar ik heb het natuurlijk niet echt opgevangen. Want ik wist niet echt dat het ging gebeuren. Maar ik heb het uit het toilet weer gehaald met een soeplepel. Het is echt super romantisch. En toen kon ik het wel bekijken. En het was ik omschreef het toen als, het was vlak voor kerst, of een stukje biefstuk wat je ook op de gourmet gaat doen. Zo zag het eruit. En dat heb ik in een bakje gedaan en weggezet. En ik heb mezelf opgefrist en ik ben naar mijn man gegaan. En ik heb het daar verteld. En toen hebben we gewacht tot de ochtend om de verloskundige te bellen. En die zei van, nou, je mag over twee weken langskomen kijken of jouw baarmoeder goed schoon is. En zei, twee weken is heel lang. Ik kan twee weken lang mezelf gek maken omdat er misschien meer in zat als één. En zei ze, nou, kom vanmiddag maar langs. Dus toen hadden we het meegenomen. Toen zag ze echt hoe mooi het eruit zag. Toen zei ze, ja, dit is echt een complete miskraam. Ik verwacht in jouw baarmoeder niks meer aan te treffen. En toen ging ze een echo doen en toen vond ze meteen een kloppend hartje. Dus toen zei ze, oh, dan waren het er twee. Dus zo kwamen we erachter dat het er meer waren.
En met Mieke dan heb je er twee en uiteindelijk bleek het er drie te zijn. Waar komt nummer drie dan vandaan?
Nou, die dag daarna was een maandag. Kreeg ik s'avonds weer een ernstige bloeding. Ben ik weer naar de verloskundige gegaan. Hartje klopte nog steeds. Yay! Vol stress natuurlijk, hè? Echt een emotionele rollercoaster. En toen moest ik donderdags weer komen. En toen was ik alleen, want mijn man was die week al een paar keer mee geweest. Want er waren al steeds complicaties. En toen heeft ze een hele uitgebreide echo gedaan. En toen zei ze, nou hou je zo maar vast, want ik zie er nog één. En daar klopt geen hartje meer van.
Dus dat twee van de drie, die heeft gewoon al die tijd bij jou in de baarmoeder gezeten. Totdat je dochter geboren is.
Nee, want op de echo zagen we dan wel een ronde vruchtzak. Maar dat silhouet van dat kindje, wat je zo zwart-wit ziet op zo'n echo, die werd gewoon steeds vager. Je zag die lijnen gewoon, die werden minder scherp. En daarna was het alleen nog een vruchtzak. En kon je daar geen kindje meer in vinden.
Maar vond je dat niet heel spannend? En wat deed dat met jou? Want opeens realiseer je dat je zwanger bent van drie.
En dan blijft er één over. Wat heeft dat met jou gedaan?
Ja, dat was echt wel. Dat was echt wel heel lastig. Want ik was eerst zwanger, voelde me echt niet goed. Ik dacht dat kwam door mijn leeftijd. Ik was toen 37 en de keren voordat ik zwanger was, was ik 8 jaar jonger. En toen ging het zwanger zijn op zich wel goed. Dus en nu was ik al heel snel in de zwangerschap, niet meer mezelf. En snauwerig, kortaf, kort lontje. Nou, ik dacht, dit fysiek goed hoor, maar dat dit verschil zo groot is. Ik weet niet of ik dit 9 maanden mijn gezin wil aandoen. Of het zo'n goed idee was om voor nog een kindje te gaan. Dus dat was al heel snel. En toen ik de miskraam had, was dat gevoel meteen weg. Ik voelde me na die miskraam echt weer mezelf. Toen dacht ik, oh, dat is fijn. En ergens was er daar ook wel opluchting. En toen bleek ik toch nog zwanger. Dus ik was niet meer zwanger, toch nog zwanger. Maar dat rare gevoel kwam gelukkig niet meer terug. Toen ik de dag daarna weer een bloeding kreeg, was ik echt compleet in paniek. Want ik wou dit kindje niet ook nog kwijtraken. En ja, dat was heel. Ja, toen ging ik echt vol in huilen, emoties, snot, niet mooi. En toen bleek het toch nog wel zwanger te zijn, dus oké, mooi. Nou, en daarna kwam dus donderdag die andere en die vruchtzak die groeide door. Dus ik was op die maandag was ik in eerste instantie gewoon weer naar werk gegaan, want vrijdag was ik zwanger van een eenling, voor zover ik wist, en maandag ook. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Maar daarna, elke keer als ik wel weer naar werk wou, na een paar weken, had ik een keer helderbloedverlies. Dan had ik een keer vruchtwaterverlies. Dan gebeurde er weer iets. En dat waren allemaal complicaties die te maken hadden met die vruchtzak die er nog was. En die groeide ook mee. Dus de verloskundige zei ook, als jouw lijf door gaat hebben dat daar geen leven meer in zit, is de kans dat het afgestoten wordt. Dan heb je weeactiviteit in je baarmoeder. Kan het ook zijn dat jouw delvitale kindje meegaat. Dus nee, dat voelde ik net onveilig.
Maar was je niet dan, maar heb je dan ook de hele zwangerschap gewoon met angst geleefd dat je dat andere kindje ook kwijt zou raken? Want die emotionele rollercoaster waar je doorheen gaat, 1 kindje verliezen en dan toch nog 1 hartje en dan nog blijkt dat lijkt me gewoon voor jou echt heel pittig.
Ja, dat was het ook. Het was heel pittig. En ook onze familie wist wel dat we zwanger waren. Of mijn familie, die van mijn man niet, want die hadden we nog niet gesproken. Dus toen je dan gaat vertellen aan vrienden en zo, ja, ik ben zwanger, maar ik ben er ook wel 2 kwijt. Dat is echt ook niet grappig.
Maar hoe reageerde jouw omgeving dan, Mieke? Want die zullen het ook wel gedacht hebben, hè, wat vertel je nu? Want dit zijn niet gangbare verhalen.
Nee, zeker niet. Nee, de reacties waren wel heel divers. Mijn zusje was net bevallen in het weekend dat ik het vertelde tegen de rest van de familie. Dus die had nog echt, die zat nog in de kraamtijd. Daar heb ik het dus ook niet uitgebreid mee over gehad. Mijn oudere zus was zelf op dat moment net zover zwanger. Daar heb ik wel veel met haar over gepraat. Maar wel erover gepraat en niet mijn diepste emoties gedeeld. Want ik wou haar daar ook niet mee belasten, zeg maar.
Ja.
En dan heb ik nog een zus en die had zelf in het verleden een miskraam meegemaakt. Die praat daar niet graag over. Dus dat vond ik heel lastig. En mijn vriendin zat toen privé moeilijk. Dus die sprak ik pas ergens halverwege januari. Ja, toen was het voor mij al meer dan 1 maand geleden. Dus die maand, ja, die was wel eenzaam.
Voelde je je alleen of onbegrepen? En had je gewoon echt behoefte? Waar had je nou echt behoefte aan gehad? Want je hebt gewoon zelf de keuze gemaakt om je zussen gewoon op een bepaalde manier niet erin mee te nemen. En dat snap ik, want dat kan ook niet als je zwanger bent of net bevallen bent. Dat zijn allemaal zulke situaties dat je denkt, ja, nee, dat kan ik ze niet aandoen. Maar ze komen dan.
Mijn verhaal was misschien best heel welkom geweest, maar ik had het gevoel, dat kan ik ze niet aandoen. Ja.
Ja, maar komen we dan ook niet gelijk op het punt van het taboe rondom alles wat rond babyverlies is? Dat mensen gewoon heel snel zeggen van, nou, ik kan het ze niet aandoen. Want jij zegt, denk ik, heel mooi, mijn verhaal was wel welkom geweest.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Maar is dat dan, want in Nederland, in de westerse maatschappij is het ook zo, nou, laten we de eerste 12, 14 weken maar niet vertellen dat we in verwachting zijn. Want stel je voor, hè?
Ja, ja, dat is heel jammer, want daar verlies je de gelegenheid om ook te delen als het mis is gegaan. Dan weten ze in ieder geval al dat je zwanger was.
Precies. Dus als je vanaf het moment dat je zwanger bent, gaat vertellen dat je in verwachting bent en het gaat goed, dan kan iedereen volle 9 maanden meegenieten. Gaat het mis, dan heb je gewoon ook gewoon veel meer empathie en liefde en warmte en groeien met elkaar. Gewoon ergens in, heb ik het idee.
Ja, en dat was ook wel de moeite van de mensen die we dat nog niet verteld hadden, hoor. Want ik heb ook nog een schoonzus en een schoonmoeder. Maar op het moment dat je dan vertelt, ja, het is gewoon heel leuk om te horen hoe mensen reageren als je zwanger bent. Dus dan vertelden we dat eerst, hè. We zijn in verwachting. Superleuk. Dikke enthousiaste reacties, iedereen helemaal blij. En als dat dan een beetje klaar was, zeiden we, ja, we zijn er ook al 2 verloren. En dan kwam wel die hele golf van, hè, en hoe dan, en hoe kan dat? En hoe kan je nou zo spontaan zwanger zijn van een drieling? Hoe doe je dat? Ja, spontaan dus. Ja, dan gaat het even wel daarover, maar vervolgens ben je nog steeds in verwachting. Dus dan kan het ook weer daarover gaan. Dat is makkelijker, hè?
Maar
voor de ander.
Hoe ging jouw partner hier dan mee om? Want hij werd vader van een drieling. En uiteindelijk is hij vader geworden van een drieling. Maar waarvan er 2 leven en eentje niet. Twee niet leven en 1 wel leeft. Dat moet voor hem toch ook heel raar zijn geweest? Of hoe ging hij daarmee om?
Volgens mij zijn hij nooit vader geworden van een drieling.
Voor zijn gevoel niet?
Sowieso ook bij de andere zwangerschappen. Want dan hebben die jongens al. Werd het pas, dat schoppen was leuk. Maar het werd pas echt bij de geboorte. Dus daarvoor was het een beetje abstract. Dus ik, ja, hij was wel bewust van de verliezen. Helemaal toen hij 's nachts dacht dat het echt klaar was. Zijn eerste reactie was super emotioneel. Daarna minder. En ja, bij hem is er ook wel een zekere opluchting. Want een drieling had wel heel veel impact gehad op ons gezin. Dat is niet een impact waar we per se naar op zoek waren, zeg maar.
Nee, en een drieling is ook echt overweldigend, want in plaats van 1 heb je de 3. Alleen, dat hoor je ook vaker, dat voor vaders is het een andere manier, maar vaders rouwen ook. Vaders zijn ook kinderen kwijt. Alleen, ik denk dat, dat is mijn gevoel, ook van hoe de vader van Tom en Tim, die zag je ook zichtbaar heel erg verdrietig en heel erg kapot er ook van. En Tom en Tim zijn echt babytjes. Dus het waar, Tom lijkt op mij, Tim lijkt op zijn vader. Maar ze zien er gewoon ook echt zo echt als mensjes uit. Omdat het al wat verder was. En ja, als je gewoon nog vrij vroeg in de zwangerschap bent. Is het gewoon echt, nou wat jij zegt, een stukje iets wat je ook op de komet kan plaatsen. Maar hoe ga je daar als stel mee om? Want jij, ik hoorde jou zeggen, we hebben elkaar recent gesproken. Dat jij gewoon moeder bent van 5.
Ja. Ja, maar dat is ook lastig, want op een gegeven moment toen ik met mijn bedrijf begon en voor mijn site een stuk moest schrijven, toen zei ik wel tegen hem, ja, ik kan het hier moeilijk opzetten. Ik ben moeder van 5 en dat als mensen jou spreken dat je zegt, ik ben vader van 3, terwijl we hetzelfde hoeveelheid, ik bedoel, ik ben niet met een andere vandoor gegaan of zo, weet je wel. Dus dan moeten we toch eventjes, moeten we ons een minst afstemmen. Ja. Maar zijn ervaring ligt daarin gewoon anders, omdat het nog zo... Het bewoog nog niet, hè? En het is niet met 40 weken geboren. Dus dat, en dat is goed. Misschien komt dat ooit, maar ik respecteer daarin dat wij verschillend zijn. Hij was er wel heel erg voor mij. En hij ervaarde ook wel echt het verdriet van dat er iets gestorven was wat potentieel had gehad, zeg maar.
Ja, precies.
Ja.
Hey Mieke, voelde je je ook schuldig in je lichaam? Voelde je ook, had je ook een schuldgevoel omdat het in jouw lichaam gebeurde?
Nee, absoluut niet. Hoor ik wel vragen, heb ik 0 last van gehad. Ik had geen invloed. Ik heb wel eens gedacht dat ik me schuldig voelde, omdat ik wel eens gedacht heb, had ik dit nou wel moeten doen, deze zwangerschap, omdat die zo emotioneel veel impact op mij had. En dat ik me dan vervolgens verlies heb en ik voel me weer oké. Denk ik, oeh, in welk universum heb ik die boodschap gegooid? Maar dat is alleen maar heel kort geweest. Want je mag alles wel denken en voelen en weten. Zonder dat je... Hè, als dat het was waarop dat je een miskraam kreeg, dan waren er ook geen abortussen nodig.
Precies.
Dus nee, dat heb ik nooit gehad. Ik heb wel bij mijn jongens was, hoe langer ze in mijn buik zitten, hoe beter het voor ze is. En voor mijn dochter was het niet de veiligste situatie. Dus dat vond ik wel heel moeilijk. Het besef dat mijn lijf niet de beste plek was voor mijn kind. Maar het alternatief was er ook niet.
Wat voelde je dan? Voelde je als je een soort van faalde als moeder? Omdat je haar niet dat kon geven wat je haar had willen geven tijdens die zwangerschap?
Nee, ook niet. Nee, daar ben ik denk ik wel nuchter in. Wat ik wel heel lastig vond, was op momenten dat ik heel verdrietig was, dat ik dacht, wat voor impact heeft dit verdriet op mijn kindje in mijn buik? Want hè, en stress, hoeveel invloed heeft die stress? En op een gegeven moment hielp het mij om te denken dat wat ik verloren was, zij 3 keer erger verloren was. Want als kind hoor je als eerst voordat je hartje klopt. Dus die andere twee, die moet ze waargenomen hebben. Die hebben ook een hartslag gehad. En die zijn stil geworden. Dat moet ze echt wel gemerkt hebben. Dus op een gegeven moment dacht ik, hey, als ik merk dat ik verdrietig ben, is het dan mijn verdriet of jouw verdriet? En laten we dat dan gewoon samen. Ik ga er vanaf nu vanuit, op het moment dat ik verdrietig ben, ben jij dat ook. En als ik moet huilen, dan huil jij ook. En dan kunnen we daarna weer blij zijn met elkaar. Maar dit doen we samen.
Wat mooi dat je dat zegt, want dat geeft dus heel veel, geeft ook getuigd ook van heel veel liefde die je voor haar voelt. Dat je gewoon, dat zijn gewoon, ja, dat alle emoties er mogen zijn en dat jullie daar samen doorheen gaan. Want in feite is dat ook zo. Je had 3 kindjes in je buik, waarvan er eentje geboren is. 2 zijn er helaas niet hier, maar je doet het wel met elkaar. En zo heb ik dat ook gevoeld met Tom en Tim. Ze waren gewoon in mijn lichaam en ik voelde ze aan bewegen en zo. En ze groeiden en mijn lichaam werd dikker. En ja, dat maakt ook dat je gewoon, je moederhart staat open. Dus alle emoties zijn welkom. En wat mooi dat je, heb je aan je dochter ook verteld dat ze er 1 van de 3 is?
Ja, ik heb daar vrij regelmatig met haar over, maar ze pakt het niet. Ik weet dus dat kindjes onder de 5 jaar kunnen nog teruggaan naar de tijd in de baarmoeder. Daar hebben ze herinneringen aan en in sommige gevallen zeer actieve herinneringen. Dus ik heb haar wel eens gevraagd hoe was dat. Maar er komt niks terug. Als ik haar vraag van, goh, hè, Amy, je bent met meer begonnen. Je was met meer tegelijk in mama's buik. Dan zegt ze, ja, met mijn grote broers. Ja, en dat is natuurlijk niet zo.
Nee, dus zij denkt dan nog steeds dat die broers die om haar heen lopen te stuiteren, omdat ze aan het van alles aan het doen zijn op voetbal en zo, dat die de haar grote broers zijn met wie zij in de buik heeft gezeten. En weet je, dat is dan toch eigenlijk wel heel mooi. Want je hoort ook wel eens dat als vrouwen zwanger zijn van een meerling en 1 van die kindjes of 2 van die kindjes in jouw geval, die sterven af, dat kinderen op latere leeftijd daar wel gewoon iets van krijgen. Ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar heb jij daar iets, heb je daarin verdiept of heb je daarover nagedacht?
Ja, ik heb een beetje alles gelezen wat los en vast rondom dat onderwerp was. En die boeken daarover die zijn niet zo heel positief. Dus ik probeer me dan wel maar aan de positieve dingen vast te houden. Dus vaak zijn kinderen die gestart zijn als meerling, als kind of als volwassene, wat gevoeliger voor de emoties van een ander. Kunnen ze daar beter op inspelen. Ze zijn vaak wat creatiever. Dus dat zijn dan de punten die ik onthouden heb. Ik vond de stukken die erin stonden, dat ze het kunnen hebben ervaren als een donkere klomp bij in die baarmoeder. Dat vond ik heel naar om te lezen. Dus dat, ja, daar zijn verhalen over. Wist je dat 1 op 10 volwassenen die nu rondloopt een alleen geboren tweeling is?
Nee.
Dat is best veel, hè?
Dat is heel veel. Ja. Maar ik moet ook dat het aantal miskramen ook vele malen hoger is dan dat we gewoon bedenken. Want niet elke vrouw die zwanger is en na haar ongesteldheid of niet ongesteld wordt en daarna gewoon iets verliest, of opeens wel weer na 7, 8 weken ongesteld is en zwanger probeert te worden, kan ook gewoon potentieel zwanger zijn geweest, waardoor het toch afgebroken wordt. Ja, het is dus. Maar jouw zussen, na afloop nu, we zijn nu een aantal jaren verder, want jouw dochter is nu 3.
Ze wordt in de zomervakantie 4. Ja.
Dus hoe gaat de familie er nu mee om? Vragen ze het nog wel eens naar? Of is het gewoon, omdat het geweest is, is het klaar? En heb jij daar zelf behoefte aan om er nog over te praten? Om je verhaal te delen, wat je emoties zijn geweest en wat het voor jou betekend is, heeft?
Ja, maar ik doe dat natuurlijk wel. Bij mij komt het ter sprake tijdens de coachingen die ik geef. En dan gaat het altijd wel om de ander. Maar soms merk ik dat een vrouw op zoek is naar een stukje herkenning. En dan deel ik een klein stukje van mijn eigen verhaal. zeg ik, goh, bij mij ging dat net even anders, maar ik herken wat jij voelt. En dan soms vragen zij door, want ik laat het dan wel bij hun. Dan vertel ik daar weer wat over. En ik heb die hele opleiding gedaan een jaar lang met allemaal vrouwen die in ieder geval affiniteiten mee hadden, maar vaak ook zelf ervaringsdeskundigen waren. Dus ik heb gewoon een groep vrouwen om me heen waarmee dat ik het daarover kan hebben.
Ja, en die erkenning en herkenning die je dan vindt en voelt, en dat maakt dat je gewoon ook op een hele fijne manier weer in je kracht van je leven komt staan.
Ja, en het gemak waarin dat wij, ja, als, ik heb een WhatsApp-groepje met miskraamcoaches, zijn met z'n zessen. Als we elkaar spreken, het gemak dat het er ook eventjes over mag gaan. Hè? Net zoals iemand anders het heeft over, nou, ik was bij het voetbalveld of ik had laatst een verjaardag. Dan is het gewoon, ik had laatst een gesprek met die en die. Dat ging over de misgaan, dat en dat. Ik ervaarde hierbij zus en zo. Dat is voor ons bubbel. Is dat. Dat is gewoon. Dat taboe is er bij ons wel af. En dat geeft, en dat is wel leuk, want dat is natuurlijk ook jouw missie. Maar als dat in de hele maatschappij zo kan zijn, dan is het niet zo zwaar en beladen. Onderwerp. Het is gewoon een topic waar wij het even samen over hebben. En soms zijn er wel emoties hoor. Want ik heb ook wel eens met een collega in een hotel gezeten. En hij heeft s'avonds ook de foto's naast elkaar gelegd die we dan hadden. En sprak ze ook heel duidelijk aan van, goh, ik had een miskraam en toen niet en toen wel. Maar daarna kreeg ik een keer twee. En die twee daarvan, die reeks, had ik zo erg niet verwacht. En daar brak zij. Ook terwijl dat ze het vertelde. Nee, en dat mag er dan ook zijn, hè? Want dat is goed, want er is vertrouwen.
Precies, en dat is dus ook iets, wat ik ook gewoon vaak gemerkt heb, is dat mensen je gewoon gaan mijden, omdat ze bang zijn dat je gaat huilen. En dan denk ik van, hoe erg kan het zijn als je even huilt? En daarom heb ik ook die stillborn sisterhood in het leven geroepen. Want daar zitten vrouwen in die ook dit allemaal met babyverlies te maken hebben. En dat is onze bubbel en we kunnen daar gewoon over praten. En er wordt gelachen, er wordt gehuild, maar er wordt geluisterd. Hoe doe jij dit? Wat heb jij ervaren? En daardoor krijgen ze allemaal die erkenning en de herkenning. Wat jij dus ook hebt met jouw WhatsApp-groep met vrouwen die ook miskraamcoaches zijn. Ja, dan is dat gewoon zoveel waard. En als we gewoon met z'n allen gewoon het er mag, mogen, als het er gewoon mag zijn. Ja, dan maakt het allemaal wat minder zwaar. En dan kan het gewoon wat luchtiger zijn. Want we maken het onbedoeld, denk ik, ook zwaar.
Ja. Ja. Wat jij zei van het gemiddeld worden. Dat is niet alleen aan de kant van de omgeving. Ik merk dus ook in de coaching dat de dames bij mij komen. En die zeggen van, ik durf de deur gewoon niet uit. Want wat nou als iemand op straat tegenkomt die wel interesse toont. En ik begin te huilen.
Precies.
Ja. Ja,
maar dan, wat is het? Is het
maar advies, ga dan maar eens proberen, kijken wat het doet. Nee, hoor, dan gaan we dat even doorvoelen. Een dame was het heel mooi. Die zei, als ik toch de stad in ga en ik negeer, doe net of ik ze niet heb gezien, dan voel ik me thuis enorm rot. En dat gevoel houdt heel lang aan. En dan visualiseren we dezelfde situatie nog een keer waar ze wel het gesprek aanging. En ook daar heel emotioneel van werd op straat. Dat zei, ja, voel me echt wel best wel ongemakkelijk als ik dat in het echt zou doen. En toen maar... Dit is exact dit. Als we die primaire emoties gewoon toelaten op het moment dat ze er zijn. En dan dat secundaire, dat et het niet zo lang na.
Nee.
Ja, dus laat het gewoon zijn.
Ja, je viel wel even weg. Als het er gewoon mag zijn, dus de primaire emoties en ook de secundaire emoties. En als we gewoon als vrouwen die dit hebben meegemaakt, gewoon in onze kracht gaan staan. En gewoon gaan denken, hallo, wat wij hebben meegemaakt, daar gaat het om. En dat je je niet gaat verstoppen, maar dat je je gewoon gaat uiten en gewoon gaat vertellen. En dan gaat het met een lach en of met een traan of met een huilbui. Maar... als je gewoon je primaire omgeving, je goede vriendinnen en je collega's en je buren, als je daar gewoon je verhaal kunt doen, ik denk dat je dan al enorme stappen zet. In plaats van binnen te gaan zitten, ze hebben ook niet voor niks in Nederland zo'n uitdrukking achter de geranium zitten. Maar dat is dus wat je vooral niet moet doen, volgens mij.
Nee, niet jezelf gaan stoppen.
Nee.
Heel begrijpelijk hoor, helemaal in het begin, want je voelt je knetter kwetsbaar, maar op een gegeven moment is het goed om weer te durven uit te stappen.
Ja. Ja, uit eigen ervaring merk ik ook dat bij mij is het dit jaar 18 en 17 jaar geleden dat Tom en Tim geboren zijn. Ja, wat me wel bezighoudt is, en dat vind ik ook heel mooi, ja, dat ik me gewoon wel eens afvraag van, zou Tom zijn rijbewijs al hebben en Tim zou die al bezig zijn? Of zouden ze ook op stap gaan en zouden ze voetbal of hockey zitten? En hoe zouden ze dan achter de meiden aan zitten of dansles zitten of... ja, dat, dus weet je, dat verlangen, dat mijmen, dat heb ik wel heel sterk. Hoe werkt dat bij jou? Want ben je daar met die twee kindjes die je verloren bent, ben je daar ook mee bezig? Of is dat gewoon omdat in de waan van de dag van de drukte van dat gezin, ontschiet je dat wel eens? Nee, of zit ik nu gewoon in te vullen?
Nee, jij vertelt jouw ervaring en voor mij kan het net weer anders zijn. Maar ik denk... Christen, dus ik beeld ze altijd in dat ze in de hemel zijn daar met z'n tweetjes. En daar ook weer bekend tegenkomen. En mijn oma, dat soort dingen. Daar mag ik wel eens lekker over mijmeren. Maar zoals afgelopen nacht kwam onze dochter een paar keer uit bed. En die wil niet meer alleen zijn. Op haar slaapkamer. En dan lig ik wel te denken van, goh, hè, als een van die twee, of ze waren allebei geboren, dan hadden jullie waarschijnlijk gewoon bij elkaar op de kamer gelegen. Was dit helemaal geen issue geweest? En ook als zij met, ze heeft een vriendje en een vriendinnetje waar ze graag mee speelt. Ja, het is altijd zo'n soort van drie eenheid, drie kopjes bij elkaar. En dan komen ze wel eens, zie ze voornamelijk buiten of bij de opvang met z'n drieën. En denk, oh, anders was dit in mijn huis ook altijd zo geweest. Maar ja, we zijn ook al op vakantie gegaan. Dat we dachten, ja, dit hadden we dus echt niet gedaan met drie eenjarigen. Dit doen we alleen omdat zij alleen geboren is. Anders was het no way jose. Dus ja, allebei de kanten, hè.
Ja, en als je dan die gedachte hebt van, nou, we gaan niet met, dit hadden we niet gedaan als we een drieling hadden gehad, voel je dan ook schuldig? Want ja, die twee kindjes, die zijn er niet.
Die waren hartstikke welkom, maar ik ben ervan overtuigd dat zij het beter hebben als dat één meer hier heeft.
Ja, en mooi dat je dat zegt. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Ik geloof ook dat een miskraam gebeurt ook met een bepaalde reden altijd. Daar geloof ik echt in. En... Als je dat ook kunt zien en kunt voelen, ja, dat maakt het voor jezelf ook gewoon een stuk makkelijker.
Ja, alleen dan moet je nooit tegen iemand zeggen nadat het gebeurd is.
Ja.
Want daar gaat het op dat moment nog niet om.
Ja. Wat zou je nog willen zeggen tegen de luisteraars die gewoon deze podcast luisteren dus van ons?
Ja. Nou, ik weet niet helemaal wat de doelgroep is van de mensen die dit gaan luisteren. Maar als er nou vrouwen bij zijn die weten dat ze een miskraam gaan krijgen, maar dat fysieke gedeelte nog niet over is, dan zou ik zeggen, plaster of vergiet, want dan vang je op wat er is. Als je opgevangen hebt wat er is, gebruik dan de watermethode. Want als jij het kindje, het vruchtje, het vruchtzakje in het water kan leggen, kan je het zien. En dan kan je er eventueel foto's van maken, kan je het intiem delen. Wordt het tastbaarder, dat helpt enorm voor de healing daarna. Dus dat, en hoe moeilijk ook, zoek gewoon mensen in je omgeving om erover te praten. Niet één keer, niet twee keer, gewoon zo vaak als dat je behoefte hebt. Ook al is het 10 keer aan dezelfde vriendin. Vraag gewoon, vind jij het erg als ik er vaker over begin? Waarschijnlijk zegt ze nee en dan kan jij delen. Dat is zo goed. Dat moet je gewoon doen. Ja, dat is mijn advies.
Ja. Ja, super. Dankjewel, Mieke. Ja, deze podcast is voor vrouwen, maar ook mensen in de omgeving en mannen die met babyverlies te maken hebben. Dus het zijn miskramen, stilgeboortes, buitenbaarmoeilijke zwangerschappen. Het kan van alles zijn, want ik wil gewoon dat alles rondom stilgeboorte, miskramen, dus eigenlijk alles rondom babyverlies, gewoon bespreekbaar wordt. En dat we erover kunnen praten, zoals jij en ik ook erover praten. Ja. Op een hele makkelijke manier, waardoor het luchtiger voelt, want het leven hoeft niet over te zijn als je dit meemaakt. Dat is mijn ervaring, dat mijn leven echt heel mooi is geworden, ondanks 3 zwangerschappen die ik verloren heb. En jouw leven, als ik jou zo zie, ja, de luisteraar ziet ons niet, die hoort ons alleen maar. Maar er staan gewoon 2 vrouwen die gewoon in de kracht van hun leven staan en gewoon genieten van wat er wel is. Dus dankjewel.
Ja, mag ik nog 1 ding toevoegen? Want dit gaat, wat mijn advies gaat over, hè, bril, als het net gebeurd is. Maar als het niet lekker loopt met je daarna, huiver dan niet om hulp te zoeken. Want overal in Nederland zijn miskraamcoaches. En die werken ook met later verlies. En ook met kindjes die maximaal 1 week geleefd hebben. Als je daarin vastloopt, want dit is nog zo'n taboe, huiver dan niet om die hulp te vinden, te gaan zoeken. En zorg dat je het vindt.
Precies. En als je gewoon niet naar een coach wil, dan heb je ook altijd nog de Stillborn Sisterhood, waar we allemaal met gelijkgestemden zitten. En die allemaal jouw emoties heel goed begrijpen. En die het zelf allemaal doorleefd hebben en ook gevoeld hebben en ervaard hebben. Dus je hoeft echt niet alleen te zijn met je verdriet. Heb je geen omgeving waar je je verhaal bij kunt delen, zoek inderdaad gewoon hulp, professionele hulp. Of sluit je gewoon aan bij een community als de Stillborn Sisterhood. Want daar kun je je verhaal wel kwijt. En geloof mij, maar ook Mieke. Ik geloof dat Mieke daar helemaal waar mee eens is. Praat erover zoveel als je wil. Want dat helpt je om je leven weer op te pakken.
Eens.
Dankjewel Mieke. Fijn dat je tijd hebt gemaakt om met mij deze podcast op te nemen.
Heel graag gedaan. Ja, heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging ook.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast over babyverlies. Ik hoop dat de verhalen en inzichten die ik vandaag heb gedeeld jou steun bieden in je eigen proces. Of je helpen om andere vrouwen die dit onvoorstelbare verlies hebben meegemaakt beter te begrijpen. Vergeet niet je te abonneren op mijn podcast, zodat je geen enkel gesprek mist. Elk verhaal doet ertoe en verdient het om gehoord te worden. Wil je meer steun en verbinding vinden? Sluit je dan aan bij de Stillborn Sisterhood. Mijn community speciaal voor vrouwen die babyverlies hebben ervaren. Hier kun je in een veilige en begripvolle omgeving jouw ervaringen delen en steun vinden bij anderen die weten wat je doormaakt. Bezoek mijn website of volg mij op sociale media om meer te weten te komen en lid te worden. Samen staan we sterk en voorkomen we dat babyverlies geen zwijgverlies wordt.